Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij de Brug. Ik vind het fantastisch dat jullie er zijn. Mijn naam is Maarten, voor degenen die mij nog niet kennen. We gaan vandaag beginnen met een nieuwe serie, Idols. En als je nou verwacht had dat ik hier op de stip ging staan en ging zingen, dan moet ik je helaas teleurstellen. Of misschien valt het wel weer mee. Misschien was je daar juist bang voor. We gaan niet zingen vandaag. Dat talent heb ik niet en jullie hoeven dat ook niet te ervaren dat ik dat talent niet heb. We gaan het wel hebben over Idols. We hebben net wereldberoemde mensen gezien. Wereldberoemde mensen. Die zeggen dat ze ongelukkig zijn. Die zeggen dat hun beroemdheid hun niet gegeven heeft wat ze altijd wilden. Dat ze dachten dat ze gelukkig zouden worden als ze succesvol zouden worden. Dat ze geliefd zouden zijn. Misschien wel een stukje rust zouden vinden. Maar dat dat niet gelukt is. En dit zijn niet zomaar mensen. Hè. Dit zijn de grote idolen van onze tijd. En ik vind dat moeilijk om dat me dan voor te stellen. Ik zat erover te denken van de week. Je kan internet afgaan, hè, Madonna, er zijn duizenden van dit soort video's. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Maar ik denk altijd, als ik zo beroemd zou zijn als John Lennon, als Eric Clapton, als Lady Gaga of Cameron Diaz, denk ik, ja, zou ik dan ongelukkig zijn? Met zoveel geld, met zoveel bekendheid? Ik vind het moeilijk om te geloven. Dat deze mensen die de top bereikt hebben in hun vakgebied, die alles bereikt hebben wat ze wilden, waarom die niet blij kunnen zijn? Waarom is dat niet genoeg voor ze? We willen allemaal gelukkig zijn. Ik ook. Jij ook waarschijnlijk. Als je dat niet wil, dan nodig je uit om even te komen praten naar de dienst, als je ongelukkig wil zijn. Maar we willen allemaal vrede ervaren in ons leven. En we willen allemaal geliefd zijn. Alleen de manier waarop we dat inhoud geven, de manier waarop we dat denken dat te vinden, is voor iedereen anders. Voor jou is het anders dan voor mij. De een denkt dat hij het kan krijgen door carrière, door uit te blinken in zijn baan. De ander denkt van als ik die relatie heb met die persoon, dan word ik gelukkig. En weer een ander denkt dat hij denkt, als ik nou keihard werk, zodat ik bijvoorbeeld financieel onafhankelijk word, dan ben ik gelukkig, heb ik al deze zorgen niet meer. En ik vraag me af wat voor jou is. Wat is dat voor jou? Waardoor denk jij gelukkig te worden? Is het school afmaken, je studie afmaken? Een baan krijgen? Misschien werk je keihard voor een promotie? Is het voor jou misschien toch de relationele kant? Hè? Als je een vriendin of vriend krijgt, kinderen krijgt, word je daar gelukkig van? Met heel veel ouders praten of je denkt dat je gelukkig wordt van kinderen krijgen. Waar zoek jij je geluk? En op welke gebieden denk jij het geluk te vinden? En wat mag dat geluk jou kosten? En dat is een vraag waar we bij stil gaan staan. En daar gaat deze serie over. Over dingen waar je heel veel tijd, heel veel energie, ook soms heel veel geld in stopt, omdat je denkt daar gelukkig van te worden. Maar geven ze echt wat ze beloven? Geeft het geluk? Of stellen ze teleur? Met heel veel extreem teleurgestelde mensen, die zelfs over zelfmoord nadenken, terwijl ze alles bereikt hebben wat ze hadden willen. Deze serie gaat ook over de dingen die wij zo belangrijk soms worden in ons leven. Dat we niet meer zonder kunnen of niet meer zonder willen. Zelfs als dit ten koste gaat van dingen die we ook belangrijk vinden. Zoals onze relaties, vriendschappen. Over dingen waar we van konden genieten, maar die nou zo'n plek in ons leven hebben gekregen. Dat ze onze identiteit bepalen en dat we er bang van worden als ze ze kwijt zouden raken. Dingen waar we heel veel voor over hebben om ze te houden. En ik heb gekozen voor de titel Idols. Nou, ik heb wel hulp gehad, hè? En waarom? Idols is natuurlijk heel erg bekend van tv. Ik dacht, dat is van mij van vroeger, maar ik hoorde dat op RTL dat ze weer opnieuw begonnen zijn. Geweldig. En Idols is een talentenjacht voor mensen die kunnen zingen. En die komen dan die mogen dan daar dingen doen. En als je dat wint, dan is het net zoals met The Voice of Holland's Got Talent. Als je dat wint, dan heb je het gemaakt. Dan krijg je een publiciteit, dan krijg je een platencontract. Dan ben je de man of de vrouw. Dan ben je een idool. En in de show zie je heel veel mensen die heel veel ervoor over hebben om die plek te krijgen, te winnen. En dat is eigenlijk ook precies de andere betekenis van idols. In het Engels, als je idols naar het Nederlands vertaalt, kom je niet op idool uit, maar kom je op afgod uit. En dat is lastig om uit te leggen. Ik heb ermee zitten worstelen. Hoe leg ik nou een afgod uit aan een groep mensen die misschien helemaal niks met God te maken heeft? En ik hoop dat in de komende weken dat beeld van een afgod meer duidelijker wordt. Maar ik probeer toch iets te doen. Misschien de eerste keer als ik het woord afgod denk, dan denk ik altijd aan India. Hè? Zo'n beeldje waar dan zo'n dode kip voor ligt, hè, met wat veertjes eruit, waar mensen een offer doen. En dat is niet wat ik bedoel. Ja, misschien een beetje. Ik denk dat de meeste van jullie vanochtend geen kip geslacht hebben voordat jullie naar de brug kwamen. Iemand wel? Dat valt dan weer mee. Gelukkig maar. Maar we doen wel andere dingen in ons leven. Wie kent toevallig, hier zitten misschien nog wel mensen hier die iets met de kerk te maken hebben. Wie kent toevallig het eerste van de 10 geboden? Staat gewoon geschreven achter mij, hè? Kunnen lezen toch? Ja, zijn wel mensen. De eerste gebod is geen andere goden hebben. Geen afgod. En daar lees ik heel snel overheen. Als ik met de kinderen erover lees, dan denk ik, niet liegen en stelen, dat snappen we allemaal. En geen overspel plegen. Maar geen afgod, dat is makkelijk. Hè? Die hebben we gecheckt, die hebben we gedaan. Wie van ons maakt nu een afgod? Wie van ons heeft nou een beeldje in de woonkamer staan waar je een kippetje voor slacht? Niemand toch? Nou, dat is heel interessant. Maarten Luther, honderden jaar geleden, die schreef op zijn commentaar op deze 10 geboden, zei hij het volgende. Hij zei, als je je aan dit eerste gebod houdt, dan hou je automatisch aan de rest. Dan heb je geen regels meer nodig. En eigenlijk, Jezus, een paar duizend jaar geleden, zei eigenlijk hetzelfde. Hij zei, alle geboden kan je samenvatten in twee. God liefhebben en je naaste liefhebben. En wat bedoelde zij daarmee? Nou, een van de geboden, zei ik net al, is, begeer niet wat een ander heeft. Dat je niet naar je buurman kijkt en je denkt, ja, ik wil zijn huis, ik wil zijn auto, ik wil zijn vrouw. Hè? Het kan gebeuren hè, dat je zo erin zit. Ik wil zijn iPad, ik wil zijn nieuwe Nike schoenen. Maar waarom wil je dat eigenlijk? Waarom wil je iets van een ander? Omdat je het mooi vindt misschien, maar ook omdat je het zelf niet hebt. En eigenlijk zeg je op het moment dat je iets van een ander wilt en waarvan je denkt gelukkig te worden. Ik heb kinderen die denken heel erg gelukkig te worden van Nike schoenen. En ik denk dat tijdelijk ook wel klopt. Maar als je iets van een ander begeert, dan zeg je eigenlijk, ik heb niet genoeg. God, u heeft me niet gegeven wat ik nodig heb. U zorgt niet goed genoeg voor mij. En we zetten eigenlijk dan onze iPad of de buurvrouw, zetten we boven onze relatie met God. En dat doen we continu. Van nature zetten we continu dingen boven God. Vinden we dingen belangrijker dan God. En dat is heel makkelijk natuurlijk als je niet gelooft. Maar zelfs mensen die wel geloven, die zetten continu dingen boven God. En dat is eigenlijk een afgod. Een afgod is iets dat de plaats van God heeft ingenomen. Iets waarvan je denkt dat het je zal geven, wat uiteindelijk alleen God kan geven. Iets waarvan je denkt van, als ik dat nu heb, dan heeft mijn leven betekenis. Dan weet ik dat ik waardevol ben. Dan ben ik iemand, als ik dat heb. En de dingen in je leven waarvan je denkt, ik kan niet zonder dit. Als ik dit niet heb, dan ben ik niemand meer. Dan is het leven niet meer de moeite waard om te leven. Afgoden zijn vaak hele goede dingen. Denk aan je werk. Of sporten, of een auto, een huis, dat zijn best goede dingen. Een vriend, een vriendin, een echtgenoot. Een huisdier kan zelfs een afgod worden. Kinderen kunnen zeker afgoden worden. En ze worden afgoden als ze een te belangrijke plaats in je leven gaan spelen. En dan stop je zoveel tijd, energie en geld erin. En dat offer je als een dode kip aan je afgod. Kijk vanmiddag eens. Moet je misschien, misschien moet je niet kijken. Vanmiddag is voetballen, weten we dat? Een aantal mensen misschien wel. Ik spreek in Eindhoven, dat weten we misschien minder. Maar als ik in Rotterdam vanochtend zou staan, ik zou zeggen dat vanmiddag een voetbalwedstrijd is, dat weten mensen wel. Voetbal is om van te genieten. Dat is hartstikke leuk, 90 minuten, wat mensen die achter een balletje aanrennen. Maar voor hoeveel mensen is voetbal niet net iets meer dan alleen maar 90 minuten genieten van een wedstrijd? Van hoeveel mensen hangt hun geluk af van het winnen van die wedstrijd vanmiddag? Sommigen hebben de tattoo al laten zetten, zag ik van de week. Denk, dan is die wedstrijd vanmiddag wel heel belangrijk voor jou. Dat gaat best ver. En ik zie dit ook, hè, het is vrij groot allemaal, ik zie dit ook bij mijn eigen kinderen. Gisteren, ik ben verbrand, ik stond op het voetbalveld, toernooitje. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeg ik altijd tegen mijn kinderen. Maar het is eigenlijk wel heel leuk als ze winnen. En ik zie dat ze daarvoor proberen. En dat ze soms ook heel moeilijk vinden om te genieten als ze niet winnen. En de media, continu een beeld van hoe je eruit moet zien. En wat mensen ervoor over hebben om hun lichaam te veranderen. Niet alleen vrouwen trouwens, ook mannen. Misschien buigen we niet, misschien hebben we het niet meer, hè, zoals de Grieken, die hadden een mooie tempel voor de godin van de schoonheid. Hè, en daar ging je naartoe en dan weet ik wat, dan gaf je daar geld aan. Dat hebben we misschien niet. Maar hoeveel vrouwen, hier in de zaal misschien wel, zijn al niet depressief? Of hebben hele ongezonde eetgewoontes door deze afgod, de afgod van de schoonheid? En het probleem met afgoden is, ze beloven van alles. Maar ze kunnen die beloftes niet waarmaken. Dat was ook het filmpje. Kijk eens naar een reclame. Als je ons product koopt, dan word je dan. Dan word je gelukkiger, net zoals die mensen in de film. Blijer, knapper, slimmer. Dan houden mensen van je. Als je beroemd wordt, ook dan word je gelukkiger. Dan mag je met de coolste mensen op de wereld rondhangen. Dan mag je in die hippe club. Wil iedereen je vriend zijn? Maar Russell Brand in die video zei dat het leeg was. Zelfs in die VIP-club in Londen. Afgoden beloven van alles, maar ze kunnen de belofte niet waarmaken. En ten tweede, een afgod is altijd voorwaardelijk. Je kan knapper worden, maar dan moet je wel iets doen. Je kan slimmer worden, maar dan moet je wel iets doen. Je kan carrière maken, maar stop er dan wel meer tijd in. Steeds meer, langere dagen. En misschien, het einde van die tunnel van langere dagen, heb je promotie. Soms heb je niet eens door dat het voorwaardelijk is. Ik las van de week een artikel. Mattie en Wietse, hebben jullie misschien gehoord, hè? Die komen 's ochtends op de radio, die hebben nu ruzie. Die hebben ruzie. En een van die twee, ik weet niet meer, ik ken ze niet zo goed, hè? Maar die zei van, ik zie nou dat het mijn vriendschap gekost heeft. Het feit dat ik carrière wilde maken bij een andere omroep. En ik had het anders, hij keek terug en zei, hij had het niet door. Ze zijn alle twee bezig met hun carrière, ze wilden samen naar Sky Radio gaan. En hij heeft een ander is, nou, ze hebben nou ruzie. Het kost hun vriendschap. En ten diepste hebben we allemaal, ieder van ons hier, afgoden in ons leven. En het zijn vaak goede dingen waarvan we mochten genieten. Maar die zo'n belangrijke plek in ons leven zijn gekregen, dat we ervoor zijn gaan leven. En in deze serie willen we gaan kijken naar vier van die afgoden. Naar geld, naar macht, naar liefde en vandaag naar succes. En ik weet dat niet iedereen even gevoelig is voor alle vier. Er zit er vaak eentje tussen waar je meer gevoeliger bent dan voor een andere. Maar ik hoop dat vandaag en ook de komende weken, dat ik toch een gevoelige snaar kan raken bij jullie. En ik begin met succes, omdat ik weet dat niemand hier daar last van heeft. Niemand. Zelfs ik niet. Succes hebben is iets moois, hè? En ik hoop dat je ooit een keer succes hebt ervaren. Het zou jammer zijn als je hier zit en je bent 40 jaar oud, dat je nog nooit succes in je leven hebt ervaren. Dat zou jammer zijn. En ik hoop ook dat je heel succesvol bent in het leven. Het gaat pas mis met succes als succesvol zijn zo centraal komt te staan in je leven. Als het zo belangrijk wordt dat andere dingen er niet meer toe doen. Dan kan succes een afgod worden. En deze afgod, de god van succes, die heeft geen enkele probleem om volgelingen te krijgen in onze maatschappij. Helemaal niet. Kijk maar eens om je heen. De god van succes is super aantrekkelijk. Hij is charismatisch. Hij komt naar jou toe in jouw wereld en hij laat je zien wat je zou kunnen zijn. Hoe geweldig jouw leven zou kunnen zijn als je maar een stapje verder komt. Eén stapje. En hij laat je ook meteen zien hoe je dit stapje kan maken. Hoe je de score moet bijhouden. Dat kan zijn een klein beetje salaris erbij. Dat kan zijn een beetje meer aanzien, status. Een promotie. Een iets groter huis dan wat je had. Een grotere, fijnere auto. Bij de brug, iedere week iets meer mensen in de kerk. Kan zomaar gebeuren. Hè? De afgod van succes zorgt ervoor dat alles super meetbaar wordt. En dat er altijd mensen in je omgeving zijn die net dat ene beetje meer hebben. Wat jij ook graag wil. En het is zo verleidelijk om naar deze afgod te luisteren. Ik merk zelf, als het super druk is op mijn werk en het is 5 uur. dan is het veel aantrekkelijker voor mij om een uurtje langer te blijven. Of twee uurtjes. Waarom? Dan ben ik gewoon een paar uur later thuis. En dan heb ik mijn werk af. En dan is mijn baas tevreden over mij. Dan krijg ik meer gedaan, krijg ik meer waardering. Schouderklopje. Misschien op termijn ook een promotie. Terwijl als ik een uurtje eerder thuis ben, dan staan mijn kinderen echt niet bij de deur, hoor. Fijn, papa, dat u thuis bent, een uur eerder. Nee, dan is er weer chaos thuis of er zijn er problemen. Dat wordt anders afgerekend. En wanneer denkt de buurman dat ik succesvoller ben? Als ik om 5 uur op mijn fietsje aankom fietsen, dan is hij er nog niet eens om mij te zien, denk ik trouwens. Of als ik om 7 uur met mijn BMW aankom rijden. Wanneer ben ik veel succesvoller in de ogen van de buitenwereld? Maar wat zijn de kosten? We lezen in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis, dat vroeger mensen hun kinderen opofferden aan afgoden. Dan denken we, zijn die belachelijk? Wat is dat iets raars? Dat je kinderen zou opofferen aan een afgod. Maar wat zijn we eigenlijk aan het doen? Als we iedere dag weer een uurtje later thuiskomen. Ik ken mensen in mijn omgeving die jarenlang keihard werken omdat er een wortel voorgehouden is. En die wortel is vaak een promotie of een titeltje of een bepaalde baan. 6 uur in de week, jaar in jaar uit, gaan ze ervoor. En uiteindelijk hebben ze die promotie. Het lukt ze. En dan zijn ze helemaal blij. En dan zeg ik, goh, geweldig dat je die promotie hebt. Hoeveel heeft het nou opgeleverd? 5% meer salaris. Dan moet je gaan rekenen met die mensen. Daar worden ze niet vrolijk van, hoor. Dan moet je die 20 uur die ze te veel gewerkt hebben, keer zoveel jaar, zoveel weken, moet je door dat bedrag die 5% gaan delen. Dan kom je tot de conclusie dat ze veel beter bij de Mac hadden kunnen werken. Of, weet ik wat, aandelen ASML hadden kunnen kopen. Hadden ze veel beter kunnen doen, in plaats van al die tijd erin te stoppen. Maar het aanzien en de drang naar succes en de wens om een stapje verder te komen, die verblinden dat. Die verblinden dat gewoon. En dat is, ja, in die maatschappij leven wij. Dat is niet erg. Een maatschappij die roept dat je alles kan bereiken, wat gewoon niet waar is, hè? Je kan niet alles bereiken. Als jij 1,40 meter bent, ga je nooit een NBA-star worden. Als je zo'n formaat lichaam hebt als ik, ga je geen schaatser worden op het ijs. Dus het schaatsen. Er zijn gewoon beperkingen die we allemaal hebben. Je kan niet alles worden. En de vraag is dan, in een cultuur die zo bezig is met succes, hoe kunnen wij dan op een gezonde manier met succes omgaan? Dat we succes kunnen hebben. Allemaal. Maar zonder zelf daaraan meegezogen te worden. Hoe kan succes geen afgod worden? En daarvoor, dat doen we altijd hier bij de brug op zondag, wil ik de Bijbel openslaan. Ga ik lezen uit een verhaal, 3000 jaar oud. En waarom doe ik dat? Omdat ik geloof dat God ons gemaakt heeft op een manier. En dat hij daar instructies voor heeft om hoe we ermee om kunnen gaan met onszelf. Dat we niet iedere keer tegen onszelf aanlopen. En dat hij door dat boek, die Bijbel, op een hele bijzondere manier tot ons spreekt. We gaan lezen over een hele succesvolle man. En het verhaal staat ook in je programma, je kan het meelezen. Een paar rare namen, dat is allemaal niet zo erg, dat kunnen we wel tegen vanochtend. Die meneer heet Naaman. En er staat het volgende. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, dat is in Syrië, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar, staat er dan, maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Naaman, bevelhebber van het Syrische leger, hoog in aanzien, enorm gewaardeerd, beroemd om zijn vele veldslagen. En toch had hij een probleem. En het probleem wordt hier geschreven als huidvraat. Wij kennen het niet. Lees hier even kanker. Lees hier even kanker. Ten dode opgeschreven. Ondanks zijn succes. Sociaal geïsoleerd. Ik las dit verhaal van de week. Ik dacht, weet je waarom ik moet denken? Welke popster is zo enorm beroemd geweest? Hij is er niet meer. Maar leed aan een huidziekte. Heel goed. En de King of Pop, hè? Ik moest aan hem denken. Ik denk, Michael, die zo geweldig kon dansen, zo geweldig popmuziek kon maken. En ik denk dat hij een super geïsoleerd sociaal leven leefde. Hij werd wel uitgenodigd en mensen wilden wel met hem zijn, maar niemand wilde echt zijn vriend zijn. Ze wilden dingen van hem hebben en niet hem hebben. Alles hebben, behalve een normaal leven. Die Russell Brand in de filmpje zei, de clubs, de mensen die er super strak, hij zei dubbel knap, eruit zien, maar ik voel me nog steeds leeg. Succes heeft Michael, en ik denk ook deze meneer, allemaal niet gegeven wat hij wilde. Dat gaat verder. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd. Dat gebeurde toen gewoon. Dat als slavin diende bij de vrouw van meneer Naaman. En ze zei tegen haar meesteres, ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zal hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje gezegd had. En daarop zei de koning van Aram, zeg, ga erheen. Ik zal hem een brief meegeven voor de koning van Israël. En Naaman ging op weg met 10 talent zilver, dat is heel veel geld, 6000 shekel goud, dat is nog meer geld, en 10 stel kleren. Dat is superhandig, hè? 10 stel kleren, dat is handig voor onderweg. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Dit is the way of life, hè, voor een succesvolle man. Als jij zo succesvol bent en je hebt geld en je hebt bling bling, wat doe je dan? Hoe los je je problemen op? Via je connecties. Je hebt natuurlijk kennis, je hebt vrienden, je hebt een heel netwerk met geld. Hij gaat het regelen via zijn vriend de koning. Vriend de koning lost het op. Hij neemt een hoop geld mee. 10 stel kleren, dat is handig voor onderweg. Ook handig voor de koning, zien we zo meteen. En omdat hij dacht, met geld kan ik mijn weg kopen. Met geld kom ik een stap verder. Zo werkt het. En ik denk in de cultuur van toen, en misschien ook nog wel vandaag, werkt het zo vaak ook met religie. Hè? Je komt naar God X toe met jouw geld en je geeft het geld aan die God en dan zorgt die God goed voor jou. Als je maar genoeg geld geeft, als je maar genoeg tijd geeft, als je maar genoeg energie geeft, dan houdt God van je. Als je het ooit hoort in een kerk, ren dan weg. Ren dan weg. Want wat had de slavin gezegd? De slavin had helemaal niet gezegd, ga naar de koning. De slavin had niet gezegd, neem 10 kilo goud mee of weet ik wat. Ga naar de profeet. Niet via de koning. En de koning van Israël was niet blij, lezen we. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren. Maar goed dat Naaman 10 stel had meegenomen. En hij riep uit, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Stel dat iemand met kanker naar jou toe komt. En jij bent de koning van Nederland. Kom naar Willem-Alexander. Hier is geld, genees mij van mijn kanker. Dat werkt helemaal niet. Dat werkt niet. En de koning van Israël weet het ook. Hij weet ook dat God niet werkt. Hij weet dat het niet zo is dat je allemaal punten kan scoren bij God. En dat je met geld of zelfs met je goede gedrag, die je straks in de hemel kan inwisselen bij hem. God staat niet bij jou in het krijt. Je kunt God niet omkopen. En daarom scheurt hij ook zijn kleren. Want hij denkt, deze veldheer die is hier om oorlog te voeren. Gelukkig hoort de profeet waar het meisje het over had gehad, die hoort hiervan. Toen de godsman, de profeet Elisa, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet is, woont. Naaman reed met zijn strijdwagens naar het huis van Elia. En Elia stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en u zult weer rein zijn. Dit is heel grappig. Dit is super grappig. Hier komt de belangrijkste man van Syrië, hè, de strijdheer. Hier komt Angela Merkel op bezoek in Nederland. En wat doet die profeet? Die stuurt iemand naar buiten. Hoor niet eens zijn naam. Een nobody. Die stuurt een boodschappertje naar buiten om even te zeggen tegen die grote strijdheer van, ja, ga je maar even wassen in de rivier. En niemand. En ik zie Naaman al denken, weet jij niet wie ik ben? Ik had een rode loper verwacht, ik had een ontvangstcomité, ik had muziek verwacht. Weet jij niet wie ik ben? Ik ben belangrijk. Kwaad gaat hij dan ook weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Hij had verwacht dat er een of ander goocheltruc zou gebeuren of zo. Zijn de rivieren van Damascus, de Abena en de Parpar soms niet beter dan alle water in Israël? Had ik me daar niet beter in kunnen baden om rein te worden? En verontwaardigd draait hij zich om en gaat hij weg. Hij is niet alleen boos over de ontvangst bij die nobody die daar bij die deur staat, maar hij krijgt ook nog een hele rare, stomme opdracht. Hij had verwacht dat hij iets moeilijks moest doen. Hij had gehoopt dat iemand tegen hem zou zeggen, pak de ring en breng hem naar Mount Doom of zo. Hè? Dat hij Frodo was of zo. Iets waar je een held voor moet zijn. Of red de stad, red de wereld. Dat past veel beter bij zijn karakter. En nu komt deze nobody hem vertellen, dompel jezelf eens een paar keer om in de rivier. Iets simpels. 7 keer. En waarom is zo'n simpele opdracht nou zo moeilijk? Hij wil toch graag van zijn huidvraat af? Weet je, succesvolle mensen, die willen zichzelf continu bewijzen. Die willen iedere keer bewijzen dat ze zelf zo geweldig zijn. Daar zitten ze in vast. Maar zo werkt God helemaal niet. God werkt niet op basis van hoe geweldig jij bent. En helemaal niet op wat jij allemaal kan doen. Maar op hoe geweldig hij zelf is. En daarom vraagt hij aan Aman iets heel simpels. Zodat het voor iedereen die erbij staat heel duidelijk is dat het niet naar Aman is die de ring naar Mount Doom gebracht heeft. Maar dat de oplossing zit in de kracht van God en niet in de kracht van Aman. En daar zit ook een stuk van het antwoord op onze vraag. Hoe kunnen wij genieten van succesvol zijn zonder dat een afgod voor ons wordt? Zonder dat het over ons gaat heersen? Zonder dat we er andere mensen van worden? Hoe kunnen we inzien dat het er uiteindelijk niet om gaat wat ik allemaal voor fantastische dingen gedaan heb? Maar dat het gaat om wie ik ben. Los van mijn prestaties. En dat lukt pas, denk ik, als we onze eigen succes, onze eigen prestaties kunnen relativeren. Als we gaan zien dat het niet onze eigen geweldige verdiensten zijn, maar dat het een cadeautje is. Een zegening, zeggen we dan. Een zegen van God, die we hebben mogen ontvangen. Dat we begrijpen dat wij niet zo geweldig zijn, maar dat hij geweldig is. En dat alles wat we hebben, uiteindelijk van hem komt. Als je je afgod van succes wil overwinnen, zou je hem terug aan God moeten geven. Zou je eigen succes terug aan God moeten geven. Tot de conclusie moeten komen dat het niet jouw harde werk is waardoor dat je geslaagd bent, maar zijn werk door jou heen. Dat het niet jouw verdienst is, maar een zegen. Dat hij jouw talenten en gaven gegeven waar je mooie dingen mee kan doen. Maar dat hij uiteindelijk degene is geweest die dat gedaan heeft. En dan kan je op je knieën gaan en dan kan je God voor danken. En dat geeft ontzettend veel rust, mag ik je vertellen. Omdat het niet meer van jou afhangt. Het is niet jouw prestatie. Je kan verstandigere keuzes maken, omdat je niet meer hoeft te vragen wat anderen ervan vinden. Hoe het impact heeft op je carrière. Hoe het jouw imago raakt, dat geeft rust. De bedienden van Aman hebben ook door dat zijn eigen ego in de weg staat. En ze zeggen het volgende. Ze kwamen hem achterna, hij is al weg. Ze kwamen hem achterna en ze zeggen, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Nou, Aman denkt erover na en hij zegt, hij daalde af naar de Jordaan, dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman gezegd had. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Hij snapte nog niet helemaal. Hè? Maar Elisa antwoordt, zowaar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Heel goed. Vraag het verder, het is leuk om verder thuis te lezen, want er gebeuren nog wel interessante dingen. Maar we stoppen hier eventjes. Naaman gaat het water in. Doet precies wat de knecht van de profeten verteld had, en hij was weer gezond. Dat was zijn verhaal. Dus mijn vraag aan jullie, is jullie opgevallen wie de held van het verhaal is? Want het was niet Naaman. Wie is de held van dit verhaal? Ja, God, maar welke persoon? Volgens mij is dat het meisje. Het slavenmeisje. Ik moet je voorstellen. Je bent 12 jaar oud, of zoiets. Je wordt gevangen genomen, weggenomen uit je land, weggenomen bij je gezin, gedwongen tot werk, misschien wel gedwongen tot meer. Je leven is geruïneerd door deze meneer, door deze generaal. En je ziet nu op een dag dat deze generaal een ziekte heeft, waardoor dat vingers eraf vallen, weet ik wat. Vreselijke dingen met hem gebeuren. Je had ervoor kunnen kiezen om Naaman lekker te laten lijden. Maar dat doet ze niet. Ze kiest ervoor om te doen wat Jezus ons ook vertelt om te doen. Haar vijanden lief te hebben. Geen wraak te nemen, maar om te vergeven. Ondanks dat haar leven helemaal kapot is. Ik weet niet. Als ik dit verhaal lees, ik weet niet of ik dat had gedaan. Echt niet. Maar zij doet het. Zij vergeeft Naaman en het kost haar wat. Het verhaal van de Bijbel is dat God ons zo lief heeft dat hij ons wil vergeven. Dat ook als we andere dingen belangrijker vinden dan hem, dat hij naar ons toekomt en ons vergeeft. Maar de Bijbel is ook heel duidelijk dat vergeving nooit gratis is, dat het iets kost. Je kan niet iemand echt vergeven zonder dat daar zelf de kosten voor in rekening te nemen. Pijn, verdriet. Je hebt de keuze, je kan iemand terug laten betalen of je kan het zelf betalen. Oog omhoog. En daar kiest zij voor. De kleine dienares, het meisje. En in het grotere plaatje van de Bijbel is er een grotere dienaar. Jezus. Iemand die ook uit zijn vaderlijk huis vertrokken is. Iemand die door zijn vrienden achtergelaten is. Iemand die zelfs verraden is. Iemand die aan een kruis gestorven is. Die een prijs betaalde. Voor jou, voor mij, zodat we vergeven kunnen worden. Vergeven kunnen worden van het feit dat we allemaal God niet op de eerste plaats hebben staan. Vergeven worden voor het feit dat wij afgoden najagen in ons leven, waarvan we denken dat ze ons gelukkig maken, maar uiteindelijk erachter komen dat ze dat niet doen. Vergeven worden voor het feit dat we denken dat we zonder God kunnen, zelf. God werkt niet door de koning in dit verhaal, hij werkt niet door de Haman, hij werkt door de slaaf, door de dienaars. Eerst de slavin, dan de dienaar van Elisa en dan de eigen dienaars van Haman die hem nog terugroepen. Hij gebruikt het zwakke van de wereld om het sterke te beschamen, staat er in de Bijbel. Het dwaze om de wijze te beschamen, zodat niemand kan opscheppen. En hij nodigt ons uit, mij ook. Zie je je succes als je eigen verdienste? Of zie je het als cadeautje van God? Als een zegening. En hij zegt, volg mij. Zet mij op de eerste plaats in je leven, zodat je niet afhankelijk wordt van je geluk door andere dingen. Volg mij, zegt God, want ik hou van je. En ik zal je geven wat je nodig hebt. Ik hou van je niet om wat je allemaal gedaan hebt, maar om wie je bent. En hij nodigt ons ook allemaal uit om het water in te gaan. In het water te stappen, letterlijk. Net zoals Naaman. Je hoeft niet 7 keer onder. Je hoeft niet 7 keer onder. 1 keertje maar. God nodigt ons uit om ons te laten dopen. We zitten hier nog 3 keer in de akker. Ik ga met heel veel plezier laat ik hier het bad vollopen. Om je oude leven onder te laten gaan in het water. En weer op te staan in een nieuw leven met God. Om aan anderen te laten zien dat je God wil volgen. Om te laten zien dat niet succes, niet geld, niet macht, niet liefde het belangrijkste is in je leven, maar God. Ik doe het graag. Laten we daar verder over nadenken. Ik sluit af met gebed en dan gaan we verder met de muziek. Hemelse Vader, hoeveel momenten als ik erover nadenk in de week, zet ik niet mezelf, mijn eigen prestaties, mijn dingen, boven u. Terwijl ik weet het allemaal, ik zei je te vertellen. Heer, help mij. Help mij om dingen die ik heb in het leven, dingen die ik doe in het leven, te zien als een cadeau van u. Iets waar ik van mag genieten, iets wat ik gekregen heb, maar niet iets wat ik zelf gedaan heb. Heer, ik wil u centraal zetten. Omdat ik weet met mijn hoofd, Heer, dat u degene bent die uiteindelijk rust geeft, die vrede geeft, die geluk geeft. Omdat u degene bent die mij gemaakt heeft. En u weet wat de beste voor mij is. Heer, laat die boodschap ook afdalen naar mijn hart, keer op keer weer, ook de komende weken, ze nagedenken over de andere onderwerpen. Heer, ik wil u boven alles zetten. Above all.